Wie denk je toch over het algemeen niet aan geschiedenis die zich zo kort geleden heeft afgespeeld, maar eerder aan oudheid of middeleeuwen, aan opgravingen bijvoorbeeld, waarbij gezocht wordt naar attributen uit de Romeinse tijd, of aan het afgraven van een Friese terp waarbij beerputten worden onderzocht, dat soort zaken. Maar we hebben nu een archeoloog van die Tweede Wereldoorlog hier aan tafel zitten. Ivar Schutte, u hoorde hem net al heel eventjes, van Archeologisch Adviesbureau Raap. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Nog even die serie Nazi-woorddiggers. Wat is dat precies voor serie? Kan je dat kort uitleggen?
Het is eigenlijk alleen een... Ja, het gaat om sensatie. Het gaat om het plunderen van... plunderen, daar ga ik al. Dat is een waardeoordeel natuurlijk. Er worden aan het oostfront worden graven van Duitse soldaten... worden leeggehaald, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dat is wat het is.
Dat is wat het is, ja. Ik heb nog een heel klein stukje op internet terug kunnen vinden... want National Geographic die heeft na alle commotie... alles van het internet weg proberen te krijgen. Op YouTube is nog een heel klein stukje te vinden. En dat ga ik nu laten horen.
The ground is always intense. I was glad Craig was in there, not me.
If you're feeling too much pressure, don't push it. Try and get a little bit more of a dig down.
Okay. Stuck in the mud. Under the hole.
There you are.
So this is shoulder. You know what?
This is too big.
Steep. So that's his leg?
I think that's his leg.
Again. Here. Oh, what on earth is his leg doing all the way up there?
Ja. Even wat je hierbij zag, is dus twee mannen in een kuil... Die aan botten staan te rukken. Er breekt er één af. Die houdt hij eerst bij zijn arm. En dan denkt hij, oh nee, is veel te groot voor het arm. En dan bij zijn been. Die man heet Greg. Greg Gottlieb is dat. Ik heb begrepen dat dat een handelaar in nazi-spulletjes is.
Dat is inderdaad wat hij is.
Ja.
En wat hij daar doet, is een soldaat... eigenlijk uit de grond te rukken. En er is zelfs een scène, dat kun je dan niet meer op YouTube terugzien... waarin hij de helm op een gegeven moment te pakken heeft. En daar zit dan nog een schedel in en die schudt je er dan maar uit. Want wat moet je er anders mee? En dan heeft hij tenminste die helm.
Ja. Ja, ik heb die Gottlieb heb ik even gegoogeld... en toen kwam ik op zijn Facebookpagina terug... en daar staat hij heel trots met een schedel in zijn hand... heeft hij profielfoto van gemaakt. Dus is dat nou ook archeologie?
Nee, dat kun je op geen enkele manier archeologie noemen.
Nee.
Het is al een tijdje zo dat bij National Geographic Channel... dat er series uitgezonden worden... die de archeologische toets van de kritiek eigenlijk niet kunnen doorstaan. En deze serie, bij zijn aankondiging... was eigenlijk een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. En daarom zijn er in Engeland en Nederland... en volgens mij ook in de Verenigde Staten... een hoop archeologen tegen in protest gekomen.
Nou, je hebt zelf ook geprotesteerd. Heb je een reactie gekregen van National Geographic?
Ja, ik heb inderdaad een reactie gekregen. Op naam, maar daarin zit dan ook weer het persbericht geplakt... wat National Geographic heeft doen uitgaan. En waarin ze zeggen dat de serie, het uitzenden van de serie... wordt weer in heroverweging genomen.
Ja. Maar het is toch een educatief kanaal. En National Geographic, ik ken dat blad wel eens. Dat ziet er altijd heel serieus uit.
Ja, ik vond het vroeger een fantastisch blad. Ja. Ik las het altijd graag. Maar National Geographic Society en National Geographic Channel... zijn klaarblijkelijk twee verschillende dingen. En ik durf wel te stellen dat National Geographic Channel... daar een beetje losgeraakt is van wat vermoedelijk het oorspronkelijke doel... is geweest van de society.
Ja, wij kijken thuis. Mijn zoon kijkt er wel eens naar. Het gaat altijd, en hij maakt ook altijd alleen nog maar de opmerking. Het gaat alleen maar over samenzweringen, spanningen en complotten. En ook dus dit soort dingen als het om de naties gaat. Het gaat verder. Het is spanning. Spanning en
het is, het is pure sensatiezucht. En het heeft helemaal niets meer te maken. Je mist eigenlijk elk doel. Waarom doe je dit? Dit is echt alleen maar om dit programma te maken. Het is niet zo dat het gaat om het bergen van nabestaanden. Het is van soldaten. Het is niet zo dat het gaat om het zoeken van nabestaanden van die soldaten.
Ja.
Geen zins.
En even voor de duidelijkheid, het is bij al die programma's zo. Want dat programma wat er nu voor in de plaats werd gedraaid woensdag... daar werd geloof ik voor volgende week aangekondigd... dat de aflevering dan gaat over het cocaïnegebruik van Hitler. Dus ik moest er wel erg om lachen. Het is allemaal sensationeel. Dit is dus geen archeologie, dit programma van de Tweede Wereldoorlog. Het is eerder een soort schatgraverij. Waar jij je mee bezighoudt, want daar willen we het nu toch ook over gaan hebben... is wel degelijk archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Je hebt onder meer in Amersfoort en Westerbork in Nederland... maar ook in voormalige kampen, Sobibor en Treblinka... ben je met onderzoek bezig geweest. Ja. echte archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Hoe ziet die er dan uit? Dat is dus geen schatgraven, maar wat doe je dan wel?
Het is registreren en documenteren. En het uiteindelijke doel van dat archeologisch onderzoek is uiteindelijk kennisvermeerdering.
Ja, maar we weten al zoveel over de Tweede Wereldoorlog. Ja, Ik zei al, het is zo kort geleden. Dus wat kan de archeoloog daar nou nog aan toevoegen?
Het is kort geleden, dus er zijn veel historische bronnen. Dus in die zin heeft de archeologie misschien een wat kleinere speelruimte. Heeft een wat minder grote rol daarin. Maar er zijn wel degelijk situaties waarin blijkt dat die archeologie daarin iets kan toevoegen. Ja, dus we komen wellicht nog over die vernietigingskampen te praten. Daar is dat heel evident. Daarbij is het ook zo dat niet alleen het wetenschappelijk nut, die kennisvermeerdering speelt hier een rol, maar ook monumentenzorg.
Mm-hmm.
Veel van het onderzoek wat ik doe, dat vertrekt toch vanuit juist dat perspectief. Maak even een vergelijking. We hebben 10.000 molens gehad in Nederland. We hebben er 9.000 afgebroken. En toen we er nog 1.000 over hadden, toen zijn we ze opeens als een gek gaan beschermen en restaureren. En zo is het eigenlijk ook een beetje met het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is tot nu toe verontachtzaamd, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Goed deels.
Ja, maar dat is vaak boven de grond spul. Die barakken in Westerbork bijvoorbeeld, die allemaal weggedaan zijn, waar ze er nu weer een van willen gaan herbouwen. Dat is geen archeologie?
Nee. Nou vind ik het overigens, wat die Tweede Wereldoorlog betreft, zou ik graag iets verder willen denken dan archeologie. En dat niet zo sectoraal benaderen. Ja, we hebben het over cultureel erfgoed.
Ja, want mag je als archeoloog, als je een plank vindt van een barak, dat mag je niet vinden, want dat archeologen graven in de grond. Zo simpel is het toch niet. Ik neem aan dat toch iets ruimer wordt opgevat. Als je naar Westerbork kijkt, bijvoorbeeld.
Puur naar definitie gaat een archeoloog over het bodemarchief. Dus dat wat in de grond zit.
Ja.
In de praktijk, zeker waar het de Tweede Wereldoorlog betreft, omdat je die verbinding hebt met dat boven- en ondergrondse, heel, heel evident. Werkt dat ietsje anders.
Ja, goed. Nou, laten we van die praktijk in Nederland even naar de praktijk in het buitenland gaan. Jij hebt ook aan een tv-programma meegewerkt dat onlangs is uitgezonden op Amerikaanse Channel 5. Een documentaire heel anders van toon, zeg ik er nadrukkelijk bij, dan Nazi War Diggers. Wel ook een beetje aandachttrekkende titel, vind ik. Treblinka, Hitler's Killing Machine. Laten we ook naar een klein stukje daarvan gaan luisteren.
A forensic archaeology team is on the brink of a major discovery.
Oh my god.
The previously unlocated gas chambers at Treblinka. Dutch archaeologist Ivar has just uncovered an orange tile with a Star of David on the base.
Yeah, it was over here.
That is amazing.
Yeah, I have 4 tiles.
Mm-hmm.
And as you see, the Star of David is on the bottom, side, which is quite remarkable.
Yeah, absolutely. And there's another symbol.
You see the Star of David on this one also. Mm-hmm.
That's fascinating. That's quite something.
Treblinka eyewitnesses have identified tiles just like these. Now, for the first time, Caroline and her team have hard evidence confirming the existence of the gas chambers. Could this also be the location?
Ja, je komt hier ook zelf aan het woord.
Ja.
Je had een tegeltje gevonden met een Davidster erop.
Dat klopt. En ook weer niet helemaal. We graven daar een hele kleine proefput op de plek van waar vermoedelijk de gaskamer, volgens ons de gaskamer, heeft gestaan. Liever gezegd, één van de gaskamers. En na een 10 centimeter of 10 vond ik een aantal tegels. En daarop zit een productiemerk van een fabriek.
Mm-hmm.
Jewulski I Lange heet die fabriek, zoals we later hebben uitgevonden. En die heeft een logo wat heel erg lijkt op een Davidster. Dus we noemen het Davidster nu even in dit fragment. Ja. Maar we hebben een enorme discussie daar gehad over, ja, waarom is dit nou echt een Davidster of niet? Sowieso, en dat blijkt het dus uiteindelijk niet te zijn.
Ja.
Sowieso is het natuurlijk zo dat logo aan de achterkant van een tegel zit. Dus in een gaskamer is het niet zo dat je naar binnen liep en overal Davidsterren zag.
Maar goed, want misschien moeten we voor de duidelijkheid even uitleggen. Treblinka is niet een plek waar nog allerlei bovengrondse gebouwen en dat soort stonden. Want de nazi's hebben dat helemaal proberen te verdonkeren, man. Kan je vertellen
Treblinka
wat dat precies...
en Sobibor en ook Belzec, dat zijn de 3 zogenaamde Reinhardtkampen. Die zijn door één groep van nazi's, SS'ers zijn die eigenlijk in één keer gebouwd. En die hadden maar één doel, dat was het vernietigen van mensen. En er zijn in totaal in die drie kampen zijn 1,6, 1,7 miljoen, voornamelijk Joden, zijn daar vermoord. Waarvan er, ja, pak een beet, ongeveer 150 het al hebben overleefd. Na ontsnappingen in Treblinka en in Sobibor hebben de nazi's besloten, dat was al in 1943... om deze drie kampen met de grond gelijk te maken en hun sporen uit te wissen. Nou, als je daar naartoe gaat...
Ja, want ze hebben daar ook bos aangeplant toen, hè?
Ja, ze hebben bos aangeplant. En dat is wat er eigenlijk nog staat, datzelfde bos. Dus je gaat er naartoe en je loopt door het bos. Je hebt geen enkel houvast. Ook overlevenden die weten eigenlijk niet waar ze zijn. Want er is niks meer.
Ja. En hoe kunnen jullie dan als archeologen reconstrueren wat waar precies stond en waar dat kamp precies was?
Nou, kijk, alles wat gebouwd wordt, heeft, ook als je het afbreekt, heeft een reflectie in de ondergrond. Dus dat kun je in archeologische zin kun je dat altijd terugvinden. Van een muur zit een fundering in de grond. En als je de fundering eruit haalt, dan zit er nog altijd een funderingssleuf. Dus op die manier kun je door dat bodemarchief te raadplegen, zoals archeologen dat zo mooi zeggen, kun je wel degelijk een kamp in kaart brengen. En dat is eigenlijk wat we in Treblinka en in Sobibor proberen te doen.
Maar is het nou zo dat de archeologie van de Tweede Wereldoorlog vooral het belang ontleent aan het door de Duitsers verdonkere maanden verleden weer opnieuw opgraven of bekijken en in kaart brengen en laten zien hoe het geweest is? Is dat een...
Nou, dat is in Oost-Polen is dat natuurlijk een evident belang. Maar dat is niet alleen waar het om gaat. Nee. Nou, we zijn in Nederland met ook heel andersoortig onderzoek bezig. Waarbij je... De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk altijd vanuit een historische blik benaderd. En we merken nu dat die archeologie daar soms wel iets aan kan toevoegen als een soort van toegevoegde onderzoeksdiscipline, omdat hij bepaalde accenten anders kan leggen of bepaalde dingen duidelijk kan maken waar historische bronnen dat niet kunnen.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, heel aardig is denk ik het slagveldarcheologie. Slagvelden, waar echt, neem de Gebberberg, daar heb ik zelf gewerkt. Juist dat deel van de waar het eigenlijk allemaal om gaat, de strijd zelf, dat is een timeframe wat door historische bronnen eigenlijk niet gedekt wordt. Dus je hebt materiaal van voor zo'n slag, je hebt materiaal van na zo'n slag. Maar je hebt eigenlijk geen materiaal, foto's, documenten, kaarten, tekeningen van tijdens die slag. En dat is iets waar je met archeologisch onderzoek wel degelijk iets kan invullen.
Ja, wat heb je daar dan bijvoorbeeld over ontdekt wat nog niet was ingevuld?
Nou, bij de Gebberberg hebben we tot nu toe eigenlijk een aantal pilots gedaan waarbij we gekeken hebben naar hoe is dat slagverloop geweest. Welke munitieartikelen zijn daarbij gebruikt? En nou, we hebben dat een beetje getoetst aan het historische beeld. Wat er in ieder geval uit blijkt is dat er andere soorten wapens gebruikt zijn dan we wisten. En het blijkt dat door echt systematisch te zoeken naar verspreide munitie en munitieartikelen, dat je zo'n slagverloop dus in kaart kan brengen. Dus op die Gebberberg hebben wat dat betreft, ja, zou je daar nog heel veel meer informatie uit kunnen halen. Want juist die slagvelden, dit soort veldslagen, die kenmerken zich door een enorme chaos.
Maar betekent het ook aanpassing aan het bestaande beeld? Want over de Gebberberg is volgens mij al jaren een discussie gaande. Hebben Nederlanders zich nou juist wel of niet kranig geweerd? Voeg jullie onderzoek daar iets aan toe? Laat dat iets zien wat afwijkt? Wat voor de ene of de andere kant
zover zijn we nog niet op de Gebberberg. Maar voor zover zouden we misschien wel kunnen komen. Ja, daar is misschien uiteindelijk wel informatie over... naar boven te krijgen.
Want jullie zijn eigenlijk pas heel kort bezig. Die archeologie van de Tweede Wereldoorlog bestaat nog niet zo lang.
Ja, dat is een beetje het punt. Ja. We zijn net begonnen. Dus we zijn wat dat betreft ook nog een beetje zoekende.
6 jaar geleden begonnen, begreep ik.
Ja, 2008 denk ik dat het voor dat we eigenlijk op systematische wijze begonnen zijn met dit soort onderzoek.
Ja.
En dat heeft in korte tijd heeft dat wel een vrij grote vlucht genomen.
Ja. En nou begreep ik van je ook dat dit soort onderzoek ook enigszins beperkt wordt, en dat is misschien bij de Gebberberg niet zo, maar bijvoorbeeld bij Treblinka wel, door cultuur, door geloofsovertuiging, en dat jullie bijvoorbeeld in Treblinka 1 andere methode van onderzoek toepassen, de Treblinka 2, dat er rabbies en priesters over jullie schouders meekijken. Kan je daar nog iets over, hoe dat precies zit, vertellen?
Ja, dat is wel... Ja, wel bijzonder eigenlijk. Kijk, in Treblinka kan je niet zomaar gaan graven. Het is na Auschwitz waarschijnlijk het grootste massagraf op aarde. En wat veel mensen niet weten is dat je een Treblinka 1 en een Treblinka 2 hebt. En Treblinka 2 is het vernietigingskamp voor de Joden. En Treblinka 1 was een werkkamp voor eigenlijk voornamelijk Poolse katholieken. Dat ligt een paar kilometer verderop. Daar resteren overigens nog wel funderingen van barakken. Dat kun je echt nog wel bezoeken, zeg maar. Na overleg met de Poolse autoriteiten en de Joodse autoriteiten zijn we erop uitgekomen dat we in Treblinka 1, dus het werkkamp,
ja,
dat we daar massagraven zouden gaan opzoeken van mensen die nog vermist zijn.
Ja, daar mag je opgraven, zeg maar.
In zoverre dat we door middel van bepaalde type metingen plekken lokaliseren, daar kleine testputten graven om te kijken van is hier een massagraf? En zo gauw we dat weten, stoppen we direct.
Mm-hmm.
Dan worden de botten herbegraven en dan kun je die plek dan markeren. En dan kan dat een plek van herdenking worden.
En hoeverre is het in het Joodse gedeelte dan anders?
Ja, totaal anders. Daar geldt de halacha. Die Joodse wetten ten aanzien van graven, die mag je niet verstoren. En daar hebben we 5 jaar lang geofysische metingen gedaan. Dus ook met allerlei apparatuur, zonder dat je echt de grond in gaat, probeer je structuren in de ondergrond te meten. 5 jaar lang gemeten om maar te weten te komen waar de graven ongeveer zitten. Nou, en na overleg met de opperrabijn van Polen vorig jaar zijn we er dan uiteindelijk op uitgekomen dat we dat we konden zeggen en dat ook geaccepteerd werd van nou, dit gebied, daar liggen massagraven.
Mm-hmm.
En daar blijven we dus vanaf. En dan we richten ons dus juist op structuren daaromheen. En in dit geval de gaskamers.
Ja. Want er is... En als je maar heel weinig mag graven, hoe kan je die structuren dan vinden?
Dat die geofysische onderzoeken die geven richting eigenlijk aan dat onderzoek. Dus je kan heel gericht kun je eigenlijk hele kleine proefputjes aanleggen. En dat kan wel later een argument zijn, die discussie speelt op dit moment, om daar verder te graven. Er is van de gaskamers van Treblinka en Sobibor en Belzec is er nog nooit één teruggevonden, behalve die ene vierkante meter waar ik dan toevallig in zat.
Ja, waar je die tegel gevonden hebt.
En nog een aantal andere dingen, ja.
Dus het klonk allemaal heel sensationeel en ik dacht, dat is Amerikaans opgeklopt, maar het is echt een heel bijzondere vondst.
Het is zeker een heel bijzondere vondst, in combinatie met die andere dingen die we daar ook gevonden hebben. En mm-hmm. Daar moet je de hele documentaire voor zien.
Ja. Hoe ver zijn jullie daar nou in Treblinka? Is dat bijna klaar?
Nou, we zijn net begonnen.
Net begonnen.
Ja, dit gaat nog vele jaren duren.
Ja. En dan ben je ook nog bezig in Sobibor. Is dat eenzelfde soort onderzoek?
Nee, is heel anders.
Oh.
Sobibor, daar hebben een aantal landen eigenlijk de handen ineen geslagen. Dat zijn Nederland, Slowakije, Israël en Polen. Dat lijkt een vreemde combinatie, maar Nederland en Slowakije, daar veel slachtoffers komen uit die landen. Dus vandaar. En die willen daar een nieuw monument bouwen. En dat is niet een klein monument, dat is eigenlijk een hele een soort monumentale inrichting van dat kamp. Als je daar nu heen gaat, heb je een paar monumenten uit de 60e jaren. En die staan eigenlijk ook nog niet eens op de goede plek. Want die moeten dan bijvoorbeeld de plek van de gaskamer aanduiden of van de Himmelfahrtstrasse. Mm-hmm. Dat is zeg maar het pad naar de gaskamer. Nou, dit ligt allemaal op de verkeerde plek. Daar komt een nieuw monument. En dat impliceert dat je daar je gaat eigenlijk bouwen. Dus er gaat grondverzet plaatsvinden. Dus wij graven eigenlijk voor dat grondverzet uit.
Ja, maar gaan wij op een van die plekken ook dingen te zien krijgen? Want ik denk bij archeologie ook altijd aan zaken als Pompeji en zo. Daar kan je fantastisch rondlopen, daar kan je als publiek ook dingen zien. Of gebeurt dat helemaal niet meer en blijft alles onder de grond?
Nou, je hebt natuurlijk vondsten, dat zeker wel. Dus die zul je te zien krijgen, want er gaat ook een nieuw museum komen. Voor de rest moet je het in Sobibor wel doen met grondsporen. Nou, die kun je eigenlijk wat minder goed laten zien. Fotomateriaal en dergelijke. Kijk, met stenen structuren, voor zover ik weet in Treblinka en Sobibor, was er maar één stenen structuur. En dat is de gaskamer.
Ja, en dus die zijn afgebroken, die zijn helemaal weg.
Nou, in Treblinka blijkt dat in ieder geval niet het geval. In Sobibor hebben we hem nog niet gevonden.
Oké. Okay. Nou, ik wens je veel succes met je verdere onderzoek. Helemaal tot slot, wat denk je wat er met die serie Nazi War Diggers gaat gebeuren? Krijgen we die nog te zien of gaat die in een la verdwijnen?
Die verdwijnt in een hele diepe la.
En een hele diepe la. Oké, okay. Ivar Schuten, heel hartelijk dank voor deze toelichting.
Graag gedaan.
Het is 10:30 geweest, hoog tijd voor de column. En vandaag komt hij van, u hoorde al, Nelleke Noorden.